Hi, ik ben Emma Curvers en ik ben columnist en verslaggever media voor de Volkskrant. Ik schrijf over media, sociale media, internetcultuur en emancipatie. En dit verhaal over de blauwe zones was voor mij dus een beetje een ongebruikelijk uitstapje. Toch begon het allemaal weer op het internet. Ik zag op Instagram sinds een tijdje steeds vaker influencers die een heel zonnig beeld van hun zeer oude dag schetsten. Een man van 87 die nog waterskiet bijvoorbeeld, een vrouw die 102 is en begon met influencen en een gymnastiekende oma die van alles uithaalde op de brug. Er leek een soort behoefte te zijn ontstaan aan een nieuw beeld van hoogbejaardheid, van hele actieve, fitte ouderen. Tegelijk zag ik de afgelopen jaren allerlei artikeltjes langskomen over het geheim van 100-plusser worden. Ik las heel wat keren dat mensen in de Blue Zones een soort lifestyle code zouden hebben gekraakt. Je zag dan mensen die in heel fotogenieke gebieden leven, zoals op het Griekse Ikaria of op Sardinië. Mensen die heel veel olijfolie en groenten aten en samen aan lange tafels wijn dronken. En de claim is daarbij dat als je die regels van de blauwe zones volgt, je zelf ook 100-plus zult worden. Dat leek me ook wel vreemd. Er sprak een soort maakbaarheid uit die leefregels en individualisme. Vlak bij de regio waar ik zelf vandaan kom, de Limburgse Mijnstreek, leven de mensen ook veel korter dan gemiddeld in Nederland. En dat hangt niet alleen samen met hun leefstijl of het feit dat daar niet veel waterskis worden verhuurd, maar ook met sociaal-economische klasse en inkomensniveau. Daarnaast is het natuurlijk heel opvallend dat je volgens de blauwe zone-methode 1 tot 2 glazen wijn per dag zou mogen drinken. Dat klinkt als te mooi om waar te zijn. De mensen van de blauwe zones schermen intussen nogal met de wetenschappelijke basis waar hun theorie op zou zijn gestoeld. Op enig moment kwam vorig jaar de Netflix-serie over de Blue Zones uit. En toen zag je daarin ook weer die vrouwen die heel eenvoudig en tevreden tofu eten in Okinawa. En vrouwen die op Sardinië wonen en zelf heel tevreden hun pasta rollen. Het leek me dat je, als je alleen naar die 100-plussers kijkt om daar regels aan af te leiden, je ook risico loopt op survivor's bias. Als je alleen naar de groep overlevers kijkt, de succesvolle groep dus, en vraagt wat zij doen om zo oud te worden, dan zie je mogelijk over het hoofd wat al die anderen die niet zo oud werden, hebben gedaan waardoor zij juist eerder overleden. Dus je kunt je afvragen, is er wel iets af te leiden aan 100-plussers, waar mensen in heel andere werelddelen ook iets mee kunnen? En ik moest weer aan die mijnstreek denken. Is het niet een soort romantisering om te doen alsof die mensen op Sardinië of in Okinawa die heel eenvoudig leven en veel tofu eten, eigenlijk het geheim van het goede leven kennen? Er speelt toch veel meer mee in onze levensloop dan alleen levensstijl. En zo ontstond de vraag, wat zijn eigenlijk de blauwe zones en hebben die mensen uit die blauwe zones een geheim waar wij allemaal 100 jaar mee kunnen worden? Of trappen we misschien in een aantrekkelijk marketingverhaal waarmee we ook nog eens lekker elke dag wijn kunnen drinken? Dit is dus mijn stuk over de blauwe zones, ingesproken door Karin Dauma.
Ergens in Nederland ligt een plaatsje waar de mensen vaker 100-plusser worden dan elders. Maar verouderingsonderzoeker Dorly Deeg, die dat dorpje uitvoerig bestudeerde, gaat dus niet zeggen waar het ligt. Ze is bang dat als ze dat doet, er direct een zwik journalisten naar het dorpje zal trekken om de ouderen daar de geheimen van de eeuwige jeugd te ontfutselen. Er kan dan een narratief ontstaan dat niet klopt, zegt Deeg. Ik wil niet dat daar van die borden komen te staan, zoals op Sardinië. You're entering a blue zone, zegt ze. Ligt het in Zeeland misschien, dat volgens het CBS een opmerkelijk taaie bevolking heeft? Deeg haalt haar schouders op en glimlacht. Ergens in de Bijbelbelt wil ze wel kwijt. Deeg weet maar al te goed dat het getal 100 een magische aantrekkingskracht heeft. Net wat ouder dan een mens waarschijnlijk zal worden, maar ook weer niet onhaalbaar. Al sinds het jaar Kruik spint de mens verhalen rondom onsterfelijkheid. In het epos van Gilgamesh bijvoorbeeld, dat in 2100 voor Christus is ontstaan, probeerde Gilgamesh het kruid van het eeuwige leven in handen te krijgen. Wat is dan de maximale levensduur van de menselijke soort? Over het algemeen denken we dat die tussen de 120 en 130 jaar ligt. Maar we weten het eigenlijk niet, zegt filosoof gerontoloog Jan Baars. En als het eeuwige leven niet lukt, dan maar een eeuw leven. Toch?
Wat is uw geheim? Hoe kan het dat u 100 jaar bent geworden en nog zo vitaal eigenlijk bent?
Nou, moet je me niet kwalijk nemen. Dat vind ik zo'n rare vraag. Dat vraagt iedereen. Ik heb geen geheim.
De verjaardag van de 100-jarige is een klassiek regionaal journalistiek genre. Maar op enig moment zal het niet meer haalbaar zijn bij elke 100-jarige langs te gaan. Er worden dan te veel mensen 100. Dat komt vooral doordat het aantal ouderen toeneemt, zegt CBS-statisticus Tanja Traag. 100 worden is onder de huidige generatie 80-plussers nog vrij zeldzaam. Per 1000 worden er 2,9 mensen 100 jaar. Maar dat gaat veranderen. Een man die in 2021 18 was, heeft 13% kans om 100 te worden. En een vrouw 20%. De eeuweling, of centenarian, houdt demografen al decennia lang bezig. Het waren de Italiaanse Gianni Pes en de Belgische Michel Poulain die in 2000 als eerste de streek Ogliastra op Sardinië tot blauwe zone doopten. Ze hadden blauwe stippen op de wereldkaart gezet waar ze extreem veel 100-plussers in de data zagen. De Amerikaanse National Geographic journalist Dan Buettner zocht de samenwerking met de twee op en begon de zones ook te bestuderen. In de 5 eerste blauwe zones, Nicoya in Costa Rica, Ogliastra op Sardinië in Italië, Ikaria in Griekenland, Okinawa in Japan en later ook Loma Linda in de VS, zag Buettner bepaalde wetmatigheden die hij terugbracht tot 9 leefregels. Buettner deponeerde in 2008 de term Blue Zone, waarmee hij miljoenen verdiende. Poulain werkt inmiddels niet meer samen met Pes en Buettner en meldt per mail dat hij zijn blauwe zoneonderzoek zonder hen voortzet. Volg je de 9 simpele leefregels, is de belofte, dan kun jij ook een eeuw worden. Regels als natuurlijk bewegen, een doel in het leven hebben, stress vermijden, stoppen met eten voor je vol zit, een plantaardig dieet volgen, matig alcoholgebruik, maar wel 1 tot 2 glazen wijn per dag, al komen we hier nog op terug, een rol geven aan spiritualiteit of religie, tijd doorbrengen met je familie en een hechte vriendengroep onderhouden. Buettner schreef er in 2008 voor het eerst een bestseller over, The Blue Zones, het geheim van langer leven, waarna er nog 6 zouden volgen. Wat begon als een rijtje leefregels, groeide uit tot een waanzinnig succesvol merk van Buettner, met zijn eigen jasmijnthee, skincarelijn en burrito's. Samen met Gianni Pes maakte Buettner ook een Netflix-serie, Life to 100, Secrets of the Blue Zones. Daarin zien we een vrolijk beeld van veroudering. Okinawaanse dames komen er samen in een moai, een vriendinnenclub waarin voor elkaar gezorgd wordt. En nonna's uit Ogliastra rollen er samen gemoedelijk hun pastadeeg. Dat alles inspireert mensen zich massaal tot de regels te bekeren. Buettner verkocht zijn bedrijf Blue Zones in 2020 aan Sharecare. Inmiddels verkoopt de welzijnsorganisatie certificaten aan gemeenschappen die met hun methode blue gaan worden voor tussen de 3 en 40 miljoen per stuk. In Amerika brengen projectontwikkelaars hun bouwprojecten aan de man met blauwe zoneprojecten. Er werden al meer dan 80 blauwe woongemeenschappen door het hele land gesticht. Misschien ligt er straks ook wel 1 in de Groningse wijk Zijlwerd. Het beleid voor Sunny Zijlwerd, de eerste man-made blue zone van Nederland, is geïnspireerd op de blauwe zones-theorie. En het Friese Bakkeveen wil blue zone Bakkeveen worden. Daarvoor krijgen ze subsidie van het Iepen Mins Kip Fonds van de provincie Friesland. Het past in een breder initiatief om van Noord-Nederland, een regio met relatief veel werkloosheid en een lagere levensverwachting, de quote gezondste en gelukkigste regio ter wereld te maken. Dit jaar vindt in Nederland voor het eerst een Blue Zone Festival plaats, op 20 juni in Zwolle. Maar wat zijn dat eigenlijk voor leefregels waarmee zoveel mensen op een uitgestrekte oude dag hopen? En waarom moeten ze in Friesland, waar de mensen toch al minskip, een hechte onderlinge verbondenheid hebben, een Japans concept adopteren om verbondenheid te stimuleren? En is het wel zo heerlijk oud worden op Ikaria, waar de pensioenen aanzienlijk magerder zijn dan in de rest van Europa? welke geheimen van de eeuwige jeugd importeren we naar Nederland? En weten we zo zeker dat het de juiste geheimen zijn? Er is heel slecht onderzoek gedaan naar blauwe zones, zegt Dorlie Deeg, die aan het Amsterdamse UMC meer dan 25 jaar onderzoek deed naar veroudering. Elk van die blauwe zones heeft eigen kenmerken, waardoor je er geen algemene conclusies over gezondheid aan kunt verbinden. Op Ikaria drinken ze veel, op Sardinië niet. Het is te verschillend. Uit dit soort leefstijlgegevens, zegt Deeg, kun je alleen conclusies trekken als je vergelijkingen maakt tussen zo'n regio en een andere soortgelijke regio. Daarom deed Deeg zelf zo'n onderzoek naar dat mysterieuze plaatsje op de geloofsstroken in Nederland, dat op 39 punten werd vergeleken met een ander dorpje. Daarin vielen een paar dingen op. De mensen zijn er erg religieus, ze roken en drinken relatief weinig en zijn daarnaast erg tevreden over hun leefomgeving. Er is veel groen en je kunt alles makkelijk belopen. Dat betekende dat wij maar voor 2 van de 9 principes van Buettner ondersteuning konden vinden, zegt Deeg. De religiositeit of spiritualiteit en de aanwezigheid van een hechte gemeenschap. Er viel ook niet vast te stellen of de ouderen in het dorpje veel gezonder leefden, zegt Deeg. Ze aten er bijvoorbeeld minder groente dan elders. Het is dan ook de vraag in hoeverre het bereiken van een hoge leeftijd te danken is aan leefstijl. In sommige blauwe zones, zegt Deeg, zou ook erfelijkheid een rol kunnen spelen. Zo is uit onderzoek gebleken dat op Sardinië de mensen van maar ongeveer 20 voorvaderen afstammen. Daar kun je alleen geen lessen uittrekken. Of je die goede genen hebt, is gewoon geluk hebben. Een groot deel van de factoren die een rol spelen bij veroudering, vertelt Deeg, is van toeval afhankelijk. Als ik een gok zou moeten doen, zou ik zeggen dat je voor ongeveer tussen de 5% en 15% iets te zeggen hebt over de factoren die meespelen in je levensduur. Deeg waarschuwt dat de focus op 100-jarigen en blauwe zones mogelijk de aandacht richt op de verkeerde punten die een lang leven zouden bevorderen of belemmeren. Op Sardinië bijvoorbeeld zit meer jodium in het water, zegt ze. Dat zou een gunstige invloed kunnen hebben op de levensverwachting. Daarnaast is het gek dat in de 9 principes niet staat dat je niet moet roken. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat is ook de kritiek van Jan Baars. Als je uit die gebieden wat leefregels pikt waarmee je zogenaamd oud kunt worden, wordt buiten beschouwing gelaten hoezeer die gebieden van elkaar verschillen. Wij hebben in Nederland veel meer fijnstof, microplastics en PFAS bijvoorbeeld. En rondom Tata Steel gaan de mensen ook gewoon jonger dood. Toch zijn sommige Blue Zone regels mogelijk zinvol, zegt Deeg. Doelen stellen bijvoorbeeld, dat geeft een gevoel van regie. En dat is belangrijk voor ouderen. Het moeten telkens nieuwe uitdagingen zijn. Een beetje sudoku's maken is niet genoeg. Dat is te eenzijdig. En mensen die erg oud worden, zijn goed in de omgang met hun mankementen. Daarnaast is er bewijs dat mensen die lichamelijk en sociaal actief blijven, minder kans lopen om jong te sterven. Deeg is dan ook benieuwd naar de resultaten van Blue Zone gerelateerde projecten in Nederland. Ze hoopt dat de projecten goed worden onderzocht. Maar let wel op, je moet al ver voor de middelbare leeftijd begonnen zijn met een gezonde leefstijl, wil dat nog een groot verlengend effect hebben op je levensduur. De kritiek op algemene leefregels van Oxford-onderzoeker en demograaf Saul Newman zit nog een tandje dieper. Hij heeft een simpele verklaring voor de opvallende aantallen 100-plussers op sommige plaatsen. Fouten in de data, die te wijten zijn aan slordigheid, ongeletterdheid en pensioenfraude. Toen ik me ging verdiepen in de cijfers rondom 100-jarigen, stond ik versteld van wat er voor waarheid is aangenomen door wetenschappers, zegt Newman. Newman ziet zelf een ander opvallend verband in de cijfers rondom eeuwelingen. De supercentenarians, 110-plussers, wonen juist in de armste delen van hun land. Dat zijn plaatsen waar gemiddeld genomen de levensverwachting juist het laagst is. Die getallen kunnen gewoon niet kloppen. Als je alleen naar extreme leeftijden kijkt, zegt Newman, zijn de data onbetrouwbaar. Op plaatsen waar meer laaggeletterdheid is, heb je vaak te maken met rommelige data. En er komt meer pensioenfraude voor. Newman wijst op een artikel van Reuters uit 2012. In Griekenland bleek 72% van de 100-plussers niet te bestaan. Omdat hun nabestaanden hun dood niet lieten registreren, zodat ze hun pensioenen konden blijven incasseren. Newman weet in bijna elke blauwe zone problemen met data aan te wijzen. Zo onthulde de Japanse overheid in 2010 dat 230.000 Japanse 100-plussers onvindbaar waren. Die cijfers gingen wel over heel Japan, niet alleen de blauwe zone Okinawa. Ze waren dood of het ging om fouten in de database. Dat komt door laaggeletterdheid en bijvoorbeeld door invasies, waarbij hele steden en hun geboorteakten zijn weggevaagd. Omdat de bewoners in die blauwe zones gemiddeld genomen juist minder oud worden, zegt Newman, moet je die gebieden juist niet als voorbeeld nemen op het gebied van leefstijl. Neem Okinawa. Dat is door de Japanse overheid sinds 1975 in de gaten gehouden in een langlopend onderzoek naar voeding. Als je naar dat onderzoek kijkt, zie je dat ze in Okinawa de minste groente eten van alle 47 provincies. Ze meer alcohol drinken en vaker obesitas hebben dan in de rest van Japan. Ze zijn gewoon niet heel gezond. Deeg is bekend met de kritiek van Newman en vindt dat hij een punt heeft. De effecten van kwijtgeraakte ouderen overdrijft hij, zegt Deeg. Maar inderdaad, waar je gemiddeld genomen een lagere levensverwachting hebt, zou je minder 100-plussers verwachten. En in Sardinië is de Blue Zone bijvoorbeeld verplaatst, van Ogliastra naar het zuiden. Wat is daar dan gebeurd? Allemaal raadsels. De mensen achter de Blue Zones hebben Newman antwoord gegeven op hun website en noemen Okinawa inmiddels geen blauwe zone meer. Buettner zei in The Economist dat Okinawa nu minder gezond is door de komst van Amerikaanse ketens. In een reactie aan het Amerikaanse Newsbeat zei Buettner dat armoede kan resulteren in een langer en gezonder leven, als dat betekent dat mensen dan meer lopen, goedkope maar gezonde voeding eten, zoals bonen, en daarmee aan hartaandoeningen en andere welvaartsziekten ontkomen. Door de Blue Zones organisatie is inmiddels ook Singapore tot Blue Zone 2.0 benoemd. Een door beleid verbeterde zone. Daarop reageerde de Singaporese minister van Volksgezondheid Ang Yee Kang zelf dat Singapore juist erg verschilt van andere blauwe zones. Ze eten er veel suikerrijk, zout en gefrituurd eten en stress is er een groot probleem. Ook volgens een van de uitvinders van het begrip, de demograaf Poulin, is Singapore als blauwe zone nonsens. Hij benoemde zelf in 2023 het Franse Martinique tot nieuwe blauwe zone. En toch, veel traplopen. Een mediterraan dieet van veel fruit en groenten, weinig vlees, wat vis, geen bewerkt voedsel. Zijn veel Blue Zone regels niet een geval van baat het niet dan schaadt het niet? Nee, zegt Newman. Alcohol doodt mensen. Maar zij vertellen dat je 1 tot 2 glazen wijn moet drinken per dag. Dat is niet onschuldig. Daarnaast is dat advies alleen aan Ikaria ontleend. In Nederland adviseert het voedingscentrum geen alcohol te drinken. En als je het dan toch doet, maximaal 1 glas per dag. Uit een studie uit 2018 bleek dat je vanaf 10 glazen bier of wijn per week een verhoogd risico op sterfte hebt, dat toeneemt naarmate je meer drinkt. Voor je gezondheid drinken is dus onzin. Wensdenken is een probleem bij de Blue Zones en andere leefstijlmethoden, zegt Newman. Het is culturele toe-eigening. Je grijpt een aantal elementen uit een cultuur die je niet echt begrijpt en die mensen toch al wel leuk vinden en herverpak die voor je eigen doelen. Daarmee projecteren vooral rijke mensen oeroude romantische ideeën op die gebieden over een goede, eenvoudige levensstijl en weerbare arme mensen. Dat geeft rijkere mensen en overheden daar een excuus niets te doen tegen het feit dat mensen op die plaatsen juist het armst en ongezondst zijn. Het zijn ook altijd heel fotogenieke gebieden, hè? Er wordt nooit een blauwe zone gesticht in de industriële woestenij van een Russische stad als Norilsk. Inkomen is een veel betere indicatie van lang leven, zegt Newman. Mensen leven gemiddeld het langst in stedelijke gebieden of gebieden waar men naartoe gaat na hun pensioen. Brussel bijvoorbeeld. Maar ja, niemand romantiseert Brussel. En Zwitserland. Het zijn saaie, rijke plekken. Dat strookt met wat filosoof gerontoloog Jan Baars zegt. Hij publiceerde vorig jaar een boek over de diepere ongelijkheden die spelen bij veroudering. Long lives are for the rich. Mensen met een lagere sociaal-economische positie leven in Nederland 8 jaar korter en hebben 23 jaar eerder chronische ziekte, zegt Baars. Hij vindt het kwalijk dat veroudering volgens de Blue Zones wordt losgezongen van de omgeving en andere factoren die je levensduur bepalen. Hoe oud je wordt, wordt bepaald door genetische aanleg, omgevingsfactoren en levensstijl. Maar die genetische aanleg, zo blijkt uit recent onderzoek, is maar voor 30% van invloed. En leefstijl en leefomstandigheden kun je niet los van elkaar zien, zegt Baars. Een goede levensstijl is van belang, maar wordt gedragen door je omstandigheden. Heb je een goed huis? Heb je goed onderwijs genoten? In een schimmelachtig huis dat dicht bij een snelweg of vervuilende fabriek staat, heb je minder aan die leefregels. Leefstijlregels kunnen mensen op individueel niveau helpen, zegt Baars. Als mensen minder suiker gaan eten, is dat heel goed. Maar er is behoefte aan beleid dat serieus probeert om de oorzaken van de schijnende ongelijkheid in levensduur en gezondheid aan te pakken. De Blue Zones nostalgie parkeert de problemen weer bij het individu, terwijl de ongelijkheid in de mogelijkheden die mensen hebben wordt verwaarloosd. Daardoor zal deze ongelijkheid verder toenemen. Volgens Baars is het zaak de mogelijkheden voor goed ouder worden gedurende de hele levensloop te vergroten. Door slechte voeding aan te pakken bijvoorbeeld, ondermaats onderwijs of fijnstof. Daar sluit Deeg zich bij aan. De generationele overdracht van armoede en alles wat daarbij hoort, slechte leefstijl, slechte opleiding en slecht werk, is wat de levensverwachting laag houdt. En de principes van een hechte gemeenschap, zingeving en veel tijd met vrienden en familie, zijn die dan niet zinvol voor veel ouderen? Jawel, zegt Baars, maar die zijn geen uitvinding van de blauwe zones. Al jaren blijkt uit onderzoek naar veroudering dat sociale netwerken en actief blijven belangrijk zijn. Ouder worden is ook een sociaal proces. Misschien is dat een minder belicht geheim van 100-jarigen, maar het is dan ook een minder leuk geheim. Dat ze zoveel vaker winnaars zijn van de lotto van leefomstandigheden. Met hun ouders, hun woonplaats of de sociaal-economische klasse en het inkomen die bij hun opleidingsniveau horen, en die samen een optimaal kluitje voorwaarden kunnen scheppen om lekker oud mee te worden. Het geheim van de eeuwige jeugd wordt dus niet bewaard in een mysterieus plaatsje met veel 100-jarigen. En nog even over dat plaatsje. Volgens het CBS wonen in het Zeeuwse Capelle relatief de meeste 100-jarigen van Nederland. Als je de Waddeneilanden niet meerekent. Een verslaggever van Omroep Zeeland ging er vorig jaar naartoe. Op bezoek bij de 102-jarige meneer Van der Kuil en de 99-jarige mevrouw Besuijen. In de zalen van de zorginstelling Zederhof zagen we ouderen gezellig samen sjoelen. Wat is het geheim? Vroeg de verslaggever aan de toen nog net 99-jarige Tannetje Besuijen. Niet te veel borreltjes, zei ze.
Dit was een voorgelezen verhaal van de Volkskrant, eerder gepubliceerd op 22 februari 2024. De montage en het sounddesign werden gedaan door Mona de Brouwer, in samenwerking met Tinium Audioboek Producties. De eindredactie werd gedaan door Corine van Duin, Julia van Alem en Tieme Hageman. Dankjewel voor het luisteren.